In ieder geval welkom allemaal op de tribune. En ik hoop dat deze presentatie weer wat licht biedt naar de toekomst. Ook even een welkom aan Rijk van Voskuilen van Overmorgen, die hier nu is. En dat is prachtig om deze presentatie te houden. Hij heeft ook even gevraagd om tijdens de presentatie niet te vragen, maar de vragen even op te sparen voor na die tijd, zodat we wat geconcentreerder daarop in kunnen gaan. Bij deze geef ik het woord aan Rijk van Voskuilen.
Dankjewel. Zo, dat gaat hard zat. Die hoeft niet helemaal dicht tegen de mond aan, dat is goed. Dus even kijken, als het goed is, draait allemaal alles. De meeste van jullie, of laat ik zo zeggen, ik herken heel veel gezichten van de vorige keer. Mijn naam is Rijk van Voskuilen van het bureau Overmorgen, zoals geïntroduceerd. En ik was hier een tijdje geleden om wat vragen te beantwoorden rondom stap 1 van het proces waar we in zitten. En ik ben hier vanavond om wat te vertellen over stap 2 van een proces. Nou, wat het allemaal inhoudt staat in de presentatie. En daar neem ik jullie in ongeveer een half uurtje doorheen. Dus ik zal eens over proberen op de klok te letten. Dan houden we dat mooi binnen de tijd. Even beginnen met een hoog overplaatje. Jullie wel bekend, het akkoord wat we gesloten hebben in Parijs. Trotse handen gaan niet de lucht in. We gaan met elkaar het klimaat aanpakken. We gaan ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt gaat worden. Wordt momenteel lokaal of nationaal gewerkt aan een klimaatakkoord. En ik hoop dat er heel snel handtekeningen onder komen te staan, zodat de lokale uitrol daarvan ook in versnelling gaat komen. En dat betekent ook voor lokaal hier deze gemeente een aanpak op circulaire economie. Het programma Circulaire Economie is een programmateam binnen de organisatie Eénstroom. Die zich richt op deze drie onderwerpen. Kijk, mijn pointer doet het ook nog, dat is fantastisch. Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. En vanavond staan we stil bij het onderdeel energietransitie. Dus even voor de brede scope. Er zit meer in het programma circulaire economie van de gemeente. Maar ik ga puur even in op het onderdeel energie. De vorige keer hebben we stilgestaan, of ook wel vragen, een discussie gehad rondom die opgave. Hè, die doelstelling 2035, doelstelling 2050. Ik had destijds ook wat seeds backup staan. Die heb ik lang niet allemaal laten zien, maar die ga ik nu toch even heel kort voorbij laten komen. Een algemene verhaal daarvan is, wat gaat er gebeuren als we van de fossiele energie af gaan stappen? Dat we echt gigantisch veel gaan doen met elkaar. En ik wou even heel kort de principes langslopen. Duurzame elektriciteit opwekken in plaats van grijze stroom. Duurzame warmtebronnen, collectief of individueel in plaats van aardgas. En ook de mobiliteit verduurzamen, geen benzine, diesel, LPG meer, maar elektrisch rijden, op waterstof rijden of andere duurzame brandstoffen. En de vierde, hele belangrijke aan de rechterzijde, is de besparing. Hoe meer energie we besparen, hoe minder we op hoeven te wekken met elkaar. En dat ga ik zo meteen in een hele reeks getallen laten zien. Maar ik wil ook benadrukken met wat foto's, dat heeft impact op ons allemaal. Het heeft impact op onze auto's, onze woningen, onze buitengebied, onze stedelijke omgeving. Dit gebouw, deze zaal, we gaan het waarschijnlijk overal terugzien. Nou, waarschijnlijk, dat weet ik wel zeker. Maar dat betekent die ambitie, dat we behoorlijk wat veranderingen aan gaan brengen. Energietransitie gaat ervoor zorgen dat onze energievoorziening heel erg tastbaar en zichtbaar wordt in onze directe leefomgeving. Dus dat is niet meer een kolencentrale die een heel eind ver weg staat. Of nou, hier al dichterbij de AVS-centrale, wel een goed voorbeeld. Maar dat komt ook onze straat in onze huis in, die transitie. Van hoog overniveau, de discussie rondom windturbines, zonnevelden, tot dichterbij zonnepanelen op daken, warmtepompen en zware isolatieprogramma's van woningen en gebouwen. Nou, daar hebben we een tijd geleden vanuit de provincie Gelderland voor alle Gelderse gemeenten aan gerekend. Daar zit een open source rekenmodel achter wat voor iedereen toegankelijk is. Maar er komen een heel reeks aan getallen uit. Daar zitten een stuk of duizend schuifjes achter qua aannames en instellingen. Daar ga ik jullie nu niet mee belasten. Maar dat komt er wel op neer dat we de huidige energievraag, en hier hebben jullie ook over kunnen lezen in het eerste product dat we hebben opgeleverd in stap 1, dat de huidige energievraag van dit moment, en hier staat nog de data van 2015 in, grof gaan veranderen naar de toekomst. Het is wat klein, ik ga er ook niet nu al te lang bij stilstaan. Maar door een flinke energiebesparing en efficiëntie die daarbij komt kijken, houden we een energievraag over in de toekomst? Dat is dat rechte balkje. En om die duurzame energievraag in te vullen, hebben we een hele reeks aan duurzame bronnen nodig. Die staan hier aan de linkerzijde allemaal opgeschreven, uitgelicht. En aan de rechterzijde zit eigenlijk een nadere specificatie per thema. Hoeveel denken we dat de collectieve warmte uitgebreid gaat worden ten opzichte van het huidige net? Wat houden we over aan elektrische warmtepompen wat we nodig hebben? Hoeveel zonnepanelen kunnen er op de daken? Wat zou we dan nog nodig hebben ter indicatie aan windturbines of zonnevelden? Ik heb daar gewoon wat getallen in staan, maar dat is gewoon een eerste indicatie op dit moment. Met deze plaats kunnen we echt super nauwkeurig berekenen wat die energievraag van de toekomst gaat zijn. Alleen ik zeg niet dat dit de energiemix van de toekomst is. Die gaat ongetwijfeld veranderen. Want we gaan jaren vooruit kijken en daar doe ik een goede inschatting van. Maar dit helpt heel erg om die opgave concreet te maken, in getallen uit te drukken, zodat je ook weet waar kun je komende 4 jaar bijvoorbeeld mee aan de slag. En om het dicht bij huis te houden en niet te veel in vergezichten te blijven praten. Hier kan ik gerust 2 uur over doorpraten. Dat ga ik niet doen. Ik ga even kort langs wat wil ik jullie vanavond meegeven in deze presentatie. Wat over die processtappen. Ik had het al stap 1, stap 2, wat houden die in? Die route naar 2050 toe. Die getallen die ik net liet zien en die mooie foto's en die pictogrammen. Dat is allemaal heel erg een vergezicht. Maar ik wil ook iets laten zien over wat zijn de stappen daar naartoe. Wat zijn de tussenhaltes die we daarbij kunnen benoemen. En daarna heel snel door naar van wat zijn de acties op korte termijn. Waar je als gemeente de komende tijd hard mee aan de slag kunt. En een belangrijke hamvraag en ook best wel een serieuze boodschap. Van welke impact heeft dat op de organisatie? En daar zijn gewoon wel keuzes en besluiten voor nodig de komende tijd. En het tweede deel, dus de laatste half uur, zal er gewoon ruimte zijn voor vragen en discussie. Processtap. Die stap 1, daar ging ook de vorige keer over dat ik hier was. Het ging heel erg over die ambitie. 2035, 2050, wat zijn de implicaties daarvan? En vanavond wil ik het meer hebben over wat zijn de consequenties van die keuze? Wat betekent nou die energie-neutraliteit in 2050? Betekent dat we achterover kunnen gaan hangen? Nou, alles behalve. We zullen keihard aan de slag moeten. En daar is ook een passende organisatie voor nodig. En die route naar 2050 toe, die hebben we opgesplitst in een aantal thema's. En het is een goede houvast om het uitvoeringsplan ook later aan op te hangen. Om gewoon per thema een passende aanpak te bedenken. Het gaat enerzijds over de transitie, gereed maken van vastgoed. Dus woningen en gebouwen. Zorgen dat die enorme besparing bijvoorbeeld op die plekken gerealiseerd gaan worden. Dat gebouwen gereed worden gebracht om uiteindelijk van het aardgas af te stappen. En dat is een hele goede voorbereidingsstap op het uiteindelijk verduurzamen van die gebouwen. Op het moment dat je woningen en vastgoed gereed zijn en je gaat met duurzame warmtenetten werken, dan wil je ook gaan bekijken wat zijn dan warmtebronnen van de toekomst. Oppervlaktewater, misschien een andere bron voor de AVR of niet, diepe geothermie, dat soort zaken. De mobiliteit, denk aan oplaadinfrastructuur, andere deelauto's, misschien wel fietssnelwegen, allerlei dingen die daaronder vallen. En grootschalig opwek. Meer discussie rondom waar in het landschap willen we ruimte bieden aan zonnevelden en windturbines. En voor die thema's hebben we op basis van onze expertise, ervaring uit het land, afstemming met marktpartijen, geprobeerd om daar een indicatie in te zetten van hoeveel tijd heb je nou voor dat soort dingen nodig. Je kunt allemaal heel mooi vertellen van we gaan verduurzamen, we gaan hard aan de slag. Maar het is niet morgen af en ook niet overmorgen. Dat gaat best wel even een tijdje duren. Maar er zit best wel veel verschil in. Bijvoorbeeld als we beginnen bij een elektrische auto of de transitie naar elektrisch vervoer als voorbeeld of naar waterstofauto's. Die auto's gaan op dit moment gemiddeld 10 jaar mee. Ja, het is ook niet heel verschrikkelijk duurzaam om die auto's dan allemaal maar nu aan de kant te zetten en daar elektrische auto's voor in de plaats te zetten. En daar zit een bepaalde natuurlijke verloop in die autobranche. Dus elke 10 jaar wordt een auto vervangen. Als we kijken naar het vastgoed, dan is onze inschatting, mensen verhuizen gemiddeld 1 keer in de 7 jaar. Onze inschatting is dat je 2 verhuisbewegingen, dus 14 jaar, nodig hebt om die natuurlijke momenten van verhuizingen te benutten om je woning echt serieus transitie gereed te maken. Nou, dat zijn gewoon aannames. Dat is niet dat ik zeg, zo is het, zo gaat het gebeuren, maar dit is wat wij verwachten. Als we kijken naar de warmtebronnen, er zit ook best wel een groot verschil tussen. Bijvoorbeeld omgevingswarmte hier onderin, vanuit oppervlaktewater, de warmte onttrek uit het water. En dat in een warmtenet klein, lokaal of grootschalig pompen. Dat heeft niet een enorm grote voorbereidingstijd. 4 jaar, realisatietijd van 1 jaar. Nou, dan ben je 5 jaar verder, kun je best wat van de grond krijgen. Veel complexer is de hele realisatie van geothermie. Dan heb ik het meer over de diepe en ultradiepe geothermie, van 3 tot 6 kilometer diepte. Ja, daar zijn allerlei onderzoeken voor nodig, er zijn proefboringen voor nodig, voordat je daar überhaupt een liter warm water omhoog hebt gepompt. Ben je al miljoenen verder. Gaat over echt grote risico's, dan heb je echt grote marktpartijen bij nodig die dat kunnen gaan financieren. Dus dan zit je al zo aan 10 jaar om dat van de grond te krijgen. En warmte is daarmee dus best wel een complexe opgave. Het is een samenspel tussen bronnen en tegelijkertijd tussen je vastgoed gereed maken. Dat moet samen op gaan lopen. Daar kom ik zo meteen even op terug. Als we dan kijken naar grootschalig opwek, zonnevelden, windturbines, dan is dat wel een techniek waar je op korte termijn sneller resultaat mee kunt boeken. Windturbines, nou, ik ken genoeg voorbeelden van trajecten die er 20 jaar over hebben gedaan. Dus geen succesverhaal hiervan, het gaat allemaal in 5 tot 7 jaar gebeuren. Alleen als je hier goede draagvlak voor hebt en bijvoorbeeld lokale participatie, een goede manier van werken met elkaar hebt afgesproken, dan kun je in 5 jaar tijd een windturbine gerealiseerd hebben. En voor een zonneveld kan het in een periode van 1 tot 3 jaar. Dus dat zijn wel de technieken waar je komende jaren resultaten mee kunt krijgen. En waarschijnlijk gaat dat nog niet grootschalig gebeuren op de uitbreiding op warmte. Dat zijn wel complexe opgaven en al helemaal niet met geothermie. Nou, dat zijn wat getallen. En ik wil even wat foto's langs gaan om wat meer concreet te maken. Wat ga je dan doen in al die tijd? Wat komt daarbij kijken? Begin ik even bij wind en zon. Je begint aan de voorkant van op wat voor manier zou je als gemeente dat soort initiatieven en grootschalige initiatieven, zonnevelden, windturbines, een plek willen geven in je omgeving, in je landschap? Wil je daar bepaalde criteria aan hangen? Wil je bijvoorbeeld verplichten dat daar lokale participatie aan vast zit? Of wil je alleen maar in een bepaalde type landschap dat toestaan? Nou, daar zou je kunnen op voorbereiden met een afwegingskader. En vanuit de gemeente wordt er, heb ik begrepen, ook nu aan zoiets gewerkt. En dit komt ook in de regionale energiestrategie terug. En dat is meteen een link naar de volgende. Hè. Er gaat in de regio een bredere discussie komen over de regionale strategie. Daar ga ik later in de presentatie kom ik er even op terug wat dat inhoudt en wat dat betekent. Maar dat is ook een ruimtelijke discussie over wat gaan alle 16 gemeenten in de regio Arnhem opwekken komende jaren. Wat wordt hun bod in de regio aan het Rijk om die doelstelling voor 2030 49% CO2-reductie te halen? Nou, stel dat je voorbereid bent, je zegt, nou, we weten op wat voor manier wij als gemeente initiatieven willen toestaan. Dan kun je ontwikkelaars, of dat nou corporaties zijn of commerciële ontwikkelende partijen, die gaan dan op zoek naar locaties. En bij heel veel gemeenten merk ik dat die partijen nu aan de deur staan te kloppen van, ik heb wel een idee voor die locatie, gemeente, kunnen we verder? Mag ik een vergunning voor dat soort dingen hebben? Dus die eerste stap om voorbereid te zijn als gemeente. Vervolgens, op het moment dat je voorbereid bent, dan zul je zien dat ontwikkelaars daar ook hard op zich gaan melden. En dan komt er iets bij de gemeente ook kijken. Als die aanvragen binnenkomen, je hebt iets met vergunningen te regelen, soms meer procedures. En ja, dat kost ook nodig capaciteit. En ik noemde het net al even, met lokale participatie in je omgeving. Maar heel cruciaal is dat dit niet alleen maar vanuit ontwikkelaars gebeurt, niet alleen vanuit hier een gemeenteraad, maar ook echt breder de samenleving bij wordt betrokken. Hè, die apparaten, die windturbines of zonnevelden, of we ze willen of niet, dat is een discussie, daar ga ik niet over. Maar als we ermee aan de slag willen, dan zullen we in ieder geval dat vanuit de lokale samenleving ook moeten gaan bediscussiëren en met die persoon ook af moeten gaan stemmen van, ja, waar zie je dat zelf zitten? En op wat voor manier zou je zo'n ontwikkeling wensen? Om daar voldoende draagvlak mee te ontwikkelen. En als dat ook goed wordt doorlopen en mensen enthousiast erover zijn, dan kun je de stap zetten naar ontwerpfase. En uiteindelijk gaan er ergens de palen de grond in en kan er een zonneveld bijvoorbeeld komen of een windturbine. Even om het een en ander te visualiseren.